pers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer, getoond voor mij te waken, mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbrekend onverwacht, hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heer, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Psalm 3 en daarvan het vierde vers. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in het boek Esther, en daarvan het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Doch vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 9, het eerste gedeelte. Dat handelt van het bewijs van het voorgaande artikel van de drieheid der personen in één God. Dit alles weten wij zo uit de getuigenissen der Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen en voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. De getuigenissen der Heilige Schriften die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven, zijn in vele plaatsen des Oude Testaments beschreven, welke niet van node is te tellen, maar alleen met onderscheid of oordeel uit te kiezen. In Genesis hoofdstuk 1 zegt God: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mensen naar zijn wil, man en vrouw schiep hij hen. Insgelijks Genesis 3, zie, de mens is geworden als onze één. Daaruit blijkt dat er meer dan één persoon in de Godheid is, als hij zegt, laat ons mensen maken, naar ons beeld. En hij wijst daarna de enigheid aan, als hij zegt, God schiep. Het is wel waar dat hij niet zegt hoeveel personen er zijn. Maar hetgeen voor ons wat duister is in het Oude Testament, dat is zeer klaar in het Nieuwe. Want als onze Heere gedoopt werd in de Jordaan, zo is de stem des Vaders gehoord geweest, zeggende, deze is mijn geliefde Zoon. De Zoon werd gezien in het water, en de Heilige Geest openbaarde zich in de gedaante van een duif. Ook mede is in de doop aller gelovigen deze vormen, ingesteld door Christus, doopt al de volken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En vervolgens Esther 9, de versen 1 tot en met 19. In de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e der dag zelve, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou, ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelver over hun haters. Want de Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degenen die hun verderf zochten. En niemand bestond voor hen, want hun lieder schrik was op die volken gevallen. En al de oversten der landschappen en de stadhouders en landvoogden en die het werk des konings deden, verhieven de Joden, want de vrezen van Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai was groot in het huis des konings. En zijn gerucht ging uit door alle landschappen, want die man Mordechai werd doorgaans groter. De Joden nu sloegen op al hun vijanden met de slag des zwaards en der doding en der verderving. En zij deden met hun haters naar hun welbehagen. En in de burg Susan hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen. En Parsandata, en Dalfon, en Asparta, en Porata, en Adalia, en Aridata, en Parmasha, en Arazai, en Aridai, en Faizata, de 10 zonen van Haman, de zoon van Hamedata, de vijand der Joden, doden zij, maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. Dezelfde dagen kwam voor de koning het getal der gedoden op de burg Susan. En de koning zeide tot de koningin Esther, te Susan op de burg hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen en de 10 zonen van Haman. Wat hebben zij al in de andere landschappen des konings gedaan? Wat is nu uw bede? En het zal u gegeven worden, of wat is verder uw verzoek, het zal geschieden. Toen zeide Esther, dunkt het den koning goed, men late ook morgen de Joden die te Susan zijn toe, te doen naar het gebod van heden, en men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. Toen zeide de koning dat men al zo doen zou. En er werd een gebod gegeven te Susan, en men hing de 10 zonen van Haman op. En de Joden die te Susan waren, vergaderden ook op de 14e dag der maand, Adar. En zij doden te Susan 300 mannen, en zij sloegen hun hand niet aan de roof. De overige Joden nu die in de landschappen des konings waren, vergaderden opdat zij stonden voor hun leven en rust hadden van hun vijanden. En zij doodden onder hun haters 75.000, maar zij sloegen hun hand niet aan de roof. Dit geschiedde op de 13e dag der maand Adar, en op de 14e dezelfde rusten zij. En zij maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. En de Joden die te Susan waren vergaderden op de 13e derzelve en op de 14e derzelve. En zij rusten op de 15e derzelve. En zij maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. Daarom maakten de Joden van de dorpen die in de dorpssteden woonden, de 14e dag der maand Adar, ter vreugde en maaltijden, en een vrolijke dag, en der zending van delen aan elkander. Tot zover.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 27, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Mijns levens kracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Wanneer de macht der boze sloeg aan het woen en aanrukte om zich met mijn vlees te voen, stiet zelf dit rot dat mij benauwd en haat de voet en viel omdat het God verlaat. Psalm 27, het eerste vers.
Thank you.
Gemeente, we willen met Heere hulp het gelezen schriftgedeelte overdenken, Esther 9. De verse 1 tot en met 19, we lezen samen het eerste vers. Esther 9, we lezen vers 1, pak het erbij thuis, kinderen, jonge vrienden. In de 12e maand, nu dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag derzelfde, toen des koningswoord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou ten dagen, als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd. Want de Joden heersten zelf over hun haters. Het gevolg van de wet van Haman en Mordechai. Drie gedachten vragen onze aandacht. De verdediging van de Joden, de voorspraak voor de Joden en de rust bij de Joden. Het gevolg van de wet van Haman en Mordechai, de verdediging van de Joden. We gaan het zien, de Joden verdedigen zich. En het is blijkbaar hard nodig. 800 doden in Susan. 75.000 doden in die 127 landschappen. Alle een onsterfelijke ziel. Alle vijanden van het volk van God. Anders waren ze niet gedood. De voorspraak voor de Joden. Esther, kunt u het begrijpen? Er zijn de 10 zonen van Haman dood en er zijn 500 mannen dood. En natuurlijk de getelden uit die 127 landschappen, die zijn nog lang niet geteld. Dan vraagt de koning, wat wil je nu nog, Esther? Laat Esther zich daarvan een andere kant zien, gemeente. Van zo gaat het goed. Laten we dat nog maar eens een dag doen. Is het wraaklust bij Esther? Ik geloof het echt niet. Wat is dan wel? Wel, ze weet genoeg van Mordechai de neef. Hoe groot de vijandschap in die 127 landschappen was. Het blijkt gewoon uit dat aantal wat ze toen nog niet wist. En ze wil dat antisemitisme met wortel en tak uitgeroeid zien. Het is ze natuurlijk niet gelukt, maar u begrijpt het wel. Het volk moet goed beseffen dat wie Gods volk aanraakt, zijn oogappel aanraakt. En daarom vraagt ze nog om een dag. En of de 10 zonen van Hama mogen worden opgehangen, is dat niet vreselijk wreed? Wat zal Esther ondertussen wel geweten hebben? Dat God de vloek over de Amalekieten had uitgesproken. En opgehangen is God een vloek. De vloek moet over de zonen van Haman, de Agagiet, voltrokken wordt, diep ingrijpend. Dan de rust bij de Joden, onze derde gedachte. Ze rusten, ze eten, ze drinken, ze zijn vrolijk, ze geven elkaar geschenken. Er is rust. Gemeente, de 13e van de 12e komt eraan. De Joden hebben een hele tijd gehad om zich voor te bereiden. De wet van Haman wordt van kracht. Iedereen is vrij in die 127 landschappen om de Joden te doden, om te brengen, uit te roeien, te verdelgen. Haman had toen niet gedacht, toen hij de wet uitvaardigde, dat hij zelf al lange tijd daarvoor aan de galg was gespietst. Had hij niet op gerekend. Haman die leeft al lang niet meer. Haman is al lang dood. Haman is al lang voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. Haman is al lang in de eeuwige rampzaligheid. Ten ernstige les gemeend. We kunnen ook zo rekenen. Dan dit en dan dat en dan dat. Ja, jonge vrienden, vergeet nooit meer. Ik was al niet getrouwd, we hadden verkering. We hadden een huisje gekocht. En de ouderling op huisbezoek. En dan? Ja, we moeten nog klaarmaken, er moet nogal wat aan gebeuren. En dan? Ja, dan willen we gaan trouwen. En dan? Ik zei, ja, wat bedoelt u? En dan? En dan? Begrijp je me nu, zei hij. Toen begreep ik het. En dan? Sterven. God ontmoeten. Eeuwigheid. Twee wetten liggen er. Een wet van Haman. Een wet van Mordechai. De wet van Haman was eerst gekomen. En blijkbaar was die bij velen goed ingeprent. En hadden ze de wet van Mordechai naast zich neergelegd. Want als we die aantallen bezien, gemeente, dan zijn er heel wat geweest die gewapend op de Joden zijn afgekomen. Om de Joden te doden, om ze uit te roeien, om ze te verdelgen. Het is diep ingrijpend. De Joden, hoe zullen ze die 9 maanden hebben doorgebracht? In het begin was er ontzettende blijdschap toen de wet van Mordechai kwam. Nadat ze in zak en as gedompeld waren na de wet van Haman, waarin hun doodvonnis stond. Toen die wet kwam, hebben ze gevast en hebben ze gebeden. Gemeente, ik geloof dat er een heel aantal onder de Joden het gebed hebben opgezonden. Ook in die tussenliggende 9 maanden. Tot God geroepen. Niet afgelaten hun hart en hand en oog op te heffen naar omhoog. Geworsteld om uitkomst. Gebeden om redding. Ze wisten toch maar niet hoe groot de vijandschap eigenlijk was. Wat zou er straks op die 13e van de 12e maand gebeuren? Die wet van Mordechai die was wel achteraan gekomen. En daar waren ze mee verblijd geweest, vanzelfsprekend. Dat mocht ook, dat was goed. Dat bood uitkomst. Maar ze wisten nog niet met welke macht en welke vijandschap ze te doen zouden krijgen. Ze hebben 9 maanden onder biddend opzien zich voorbereid op de 13e van de 12e maand. En dan hopen de vijanden over de Joden te heersen. En dan hopen de vijanden vele, zo niet alle Joden uit te roeien, te verdelgen en om te brengen. Wat was de vijandschap groot? Wat zit dat antisemitisme toch diep? Wat zat er toch een verborgen haat? Haman was dood, maar zijn gedachten waren springlevend om de Joden uit te roeien. Dat was niet alleen omdat ze Joden heten, maar het had alles met hun godsdienst te maken. Vandaar was die vijandschap zo ontzettend groot. En dan komt de 13e van de 12e maand en dan blijkt er iets heel bijzonders te gebeuren. Dan blijkt dat er een God in de hemel is. Dan heersen de Joden over hun haters. Hoe komt dat nu? In de eerste plaats is het natuurlijk Gods voorzienigheid. Gods hand, Gods regering, die we telkens zo duidelijk terugzien in het Bijbelboek Esther. De Heere regeert, de Heere neigt de harten, Hij bestuurt alle dingen. Dan het tweede wat we zouden willen noemen, de Joden die vergaderen zich. De Joden sluiten zich vast aan één. Dat is ontzettend belangrijk in zulke omstandigheden. Als er gevaar dreigt, kinderen, bij een grote kudde schapen, dan dringen de schapen op elkaar aan, zo dicht met hun koppen naar boven, en dan hopen ze dat er uitkomst komt. En zo is het als het ware hier ook. Wat zegt dat spreekwoord? Eendracht maakt macht. Tweedracht breekt kracht. Zullen we dat laatste niet vergeten? Eendracht maakt macht. Daar mogen we ook wel aan denken in de tijd waarin wij leven. Wat behoort kerkelijk Nederland één te zijn? Er is zoveel verdeeldheid. Er is zoveel tweedracht. En tweedracht breekt kracht. Eendracht maakt macht. O, wat hebben we dat nodig in deze tijd, waar er zo ontzettend veel op ons afkomt, gemeente, en waar eigenlijk steeds meer mensen in ons vaderland met dezelfde haat vervuld lijken te zijn als wat we hier in die 127 landschappen zien. Vervolging komt niet van de een op de andere dag. Daar gaat wat aan vooraf. Met andere woorden, dat is een proces. Ik las het natuurlijk ook maar bij anderen. Hoe gaat dat meestal? In de eerste plaats, gemeente, ontstaat er vervreemding na verloop van tijd. En wat zie je dat in ons vaderland gaan gebeuren? U weet het wel, hoe lang had bijvoorbeeld ons Tweede Kamerlid Van der Vlies niet in de Tweede Kamer gezeten? 30 jaar, zeker? En toen tekende hij eens de eerste 10, de tweede 10 en de derde 10. En hoe hij dat heeft zien veranderen in zo'n korte tijd. En gemeente, hoe zien wij het zo toespitsen? Vervreemding. Dan worden mensen die zondags naar de kerk gaan, dan worden oprechte christenen, dan worden mensen die naar het woord van God willen leven, bijbelgetrouwe christenen, worden als heel aparte mensen gezien. Ze houden de zondag nog op hun manier in ere. Ze wassen hun auto's zondags niet, nee. Ze komen eigenlijk niet op straat zondags, dat hoort niet, dat doen ze ook niet. Ze hebben vaak grote gezinnen. Nee, grote feesten doen ze niet aan mee. En ze moeten per se hun eigen scholen hebben en zo. Nee, ze vinden dat groepje mensen maar apart. En dan ontstaat er discriminatie. Daar hebt u de vervreemding. En onder dat overblijfsel wordt het steeds meer waar. Heere, ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboom op reis mij niet ontbreken. Nee, daar heb ik in de pastorie niet zoveel last van. Maar er zullen ongetwijfeld mannen, vrouwen in de gemeente zijn, die in een seculiere omgeving moeten werken. En steeds beter gaan merken dat ze eigenlijk een eenling aan het worden zijn. Ik hoop dat u het geestelijk mag verstaan. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En dat het u mag verbinden aan Gods genadetroon. Vervreemding is één. Dan komt de verdrukking vervolgens, langzamerhand, stap voor stap, meer en meer, de verdrukking. Ja, ze ontnemen ons dit, ze ontnemen ons dat, ze ontnemen ons nog meer. Allerlei vrijheden die we, nee, niet dat wij daar nu echt bij God vandaan recht op hadden, maar onze overheid heeft al helemaal geen recht om ze ons te ontnemen. Maar ze doen het wel. Welke geest zit daarachter, gemeente? Wat hebben we vorige week niet gezien? Ik schrok me naar toen ik hoorde dat Pieter Moens van de VGS met een hartinfarct was opgenomen in het ziekenhuis. Begin van de week. Ik kan me voorstellen dat het met de toestand van vorige week te maken had. Ik dacht, wat een toestand. We moeten voor zulke mannen ook maar God aanroepen. Hebben we zonder natuurlijk geprobeerd te doen. Het wordt van kwaad erger. Denk maar aan hoe het in Egypte ging als Farao zich vervreemd van het volk van Israël. Hoe kwam dat? Ja, toen stond er een koning op, die had Jozef niet gekend. En dan wordt de vervreemding steeds groter. De vervreemding wordt verdrukking. Hè? De kinderen die geboren moesten worden, die moesten maar met één worden gedood en ze moesten in de Nijl worden geworpen. Ja, dan heb je van de verdrukking tenslotte de vervolging. En zo gaat het, gemeente. Hoe ver zal het nog weg zijn? Hoe ver nog weg? Het is diep ingrijpend. Vervreemding, verdrukking, vervolging. Wie zal dan staande blijven? Volk des Heren, als uw oprechte geloof en uw godsvrezen uw dood gaat betekenen, bent u dan standvastig en zegt u dan, hier ben ik. En bent u dan gereed om dit aards toneel te verlaten, dan mag u de eeuwige rust ingaan. Zou het kunnen? Of bent u bang dat u de eerste zult zijn die afvalt? Want daar sta ik ook niet boven natuurlijk. Het moet er maar op aankomen. Dan beef ik nog als er een blad aan een boom ritselt. Zo is toch, gemeente, of staat u vaster? Weet u wat het wonder is voor die Joden, dat Joodse volk? Nee, ik moet zeggen, weet u wat het wonder is voor Gods volk? De schrik van de Joden liet God op al die volken vallen, staat er. Dat is wat, een verlammende schrik. Dat was al eerder gebeurd, toen Rahab de hoer die twee spionnen van Jozua ontving in haar huis. Toen bleek er natuurlijk iets bijzonders. In het leven van die Rahab gebeurde wat, of was heel kort geleden daarvoor wat gebeurd. Ze kende de God van Israël. En daar had ze wel zulk een diep respect voor. Ze zei tegen de twee mannen van Jozua die gezonden waren om het land te verspieden. U lieder, verschrikking is op ons gevallen. En jullie zullen gewisselijk het land erven. Het is toch wat. Wat is Gods volk gelukkig. Hoe benauwd het dan ook wordt op de wereld. Dat volk van God, dat heeft toekomst. Want de rollen zullen een keer omgekeerd worden, gemeente. Dat leidt geen twijfel. Dat zullen we allemaal meemaken. dat dan alle vijanden van het volk des Heren, die zullen aan Christus linkerhand staan, en dan zullen we het hele volk des Heren aan Christus rechterhand zien staan, en dan zullen we zien dat het volk van God de eeuwige overwinning tegemoet zal gaan, en alle vijanden, onbekeerde, ongelovige, goddeloze, die zullen verwezen worden naar de eeuwige rampzaligheid. Nee, ik lees niet van een derde groep op de jongste dag, gemeente. Ik wil u aansporen om God te zoeken en uw ziel als een buit uit te dragen. We weten niet wat de toekomst baren zal, maar de verschrikking van de Joden liet God op al die volken vallen. En dan, en al de oversten van de landschap en de stadhouders en de landvoogden en alle die het werk des konings deden, verhieven de Joden, want de vrezen van Mordechai was op hen gevallen. Dat is politiek zeker, dominee, ik denk het wel. Zo de wind waait, waait mijn jas. En dan kan ik altijd ermee meedoen, gemeente. En nu hebben ze ineens toch wel wat respect voor Mordechai. Natuurlijk alles in de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid, want de Joden moesten heersen over en niets andersom. De Joden konden niet sterven, mochten niet sterven, zouden niet sterven, want het vrouwenzaad moest komen om het slangenzaad de kop te vermorzelen en om de werken des duivels te verbreken. En dan, het is toch wat, ze kiezen nu de zijde van Mordechai. Nog iets, gemeend. De Joden, ze sloegen op al hun vijanden met de slag des zwaards en der doding en der verderving, en ze deden met hun haters naar hun welbehagen. En in Susan worden 500 mannen gedood en de 10 zonen van Haman. Mochten de Joden dit nu eigenlijk wel doen? Hadden ze niet voorzichtiger met hun vijanden moeten handelen? Hadden ze niet in gesprek moeten gaan? Hadden ze niet moeten proberen hun leven te sparen? We zullen eens even een paar dingen noemen, gemeente. In de eerste plaats ging het om Gods volk. Toch wel. Al hadden ze daar al lang weg kunnen zijn, het is evenwel Gods verkoren volk. En wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Zullen we het onthouden, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Ging het om dat volk van God? Het ging om de naam van de God van dat volk. De naam van de God van Israël was onder de heidenen ontheiligd. En nu gaat de Heere het zelf voor de eer van zijn naam opnemen. En wat we daarnet al zeiden, Christus was in dat volk. En daarom moesten de vijanden wel gedood worden, anders zouden ze later opnieuw zich verheffen tegen de Joden, want de vijandschap zat zo ontzettend diep. We lezen hier toch niet dat de Joden hen eerst aanvielen? We lezen ook al helemaal niet dat de Joden oorzaak hadden gegeven. Het was alleen dat Mordechai niet kon buigen voor Haman de Agagiet. Maar daarom had hij nog niet de wet moeten vervaardigen om dan vervolgens alle Joden maar uit te gaan roeien in alle landschappen, al wel helemaal niet. Daar zien we ook een schone trek, gemeente, die telkens terugkomt in dit hoofdstuk. De Joden sloegen hun handen niet aan de roof. Ze willen zich helemaal niet verrijken van het bezit van de heidenen, van de Meden en van de Perzen. Die hoeven ze niet te hebben. Onder de Joden, gemeente, is geen Achan die van het verbannene ging roven en ging stelen. Dan is er nog wat. God houdt zijn woord, volk van God. Er zal nooit één woord op de aarde vallen van al de goede woorden die hij heeft gesproken. En als hij zegt dat alle vijanden van dat volk verdaan zullen worden, dan zal dat ook gebeuren. En als God zijn volk verlossing en redding en zaligheid en eeuwig behoud belooft, dan zal dat volk dat ook ontvangen. En als de Heere u wat heeft beloofd, u die met de belofte in de dood terechtkomt, God vervult zijn belofte. Hij maakt zijn woord altijd waar. Want hij is de getrouwe getuige die niet feilen kan en zal in zijn trouw, maar zijn verbond niet schenden, maar aan zijn woord gedenken. Wat had de Heere gesproken? Ik, zei God, zal de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen van onder de hemel. Haman, zijn 10 zonen, ze moesten worden uitgedelgd, uitgeroeid, gedood. Daarom gemeente, de Joden konden niet anders, mochten niet anders. Het was een wet die Mordechai had opgesteld. We geloven onderbiddend opzien. De Heere wist, de grote kenner der harten, hoe groot de vijandschap was. Mordechai werd groot. Ze hadden respect. Ze durfden niks tegen hem in te gaan. Meer dan Mordechai is hier. Christus, de Zoon van God, de tweede persoon in dat goddelijke wezen. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon en de maan zijn, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Zijn eeuwige naam, die zaligmaker is, wiens naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst, die heeft overwonnen over dood, hel en graf, die een wettige bevoegde macht heeft over de gehele aarde, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, gaat dan heen. Hij regeert van zee tot zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. En hij is het die op de aarde is gekomen, niet alleen om Satans kop te vermorzelen, maar ook om de werken des duivels te verbreken, om zijn volk zalig te maken, om zijn volk te verlossen met een eeuwige verlossing. En daarom, er zal geen klauw van achterblijven. De vijanden zullen over Gods volk niet heersen. Straks heersen Gods kinderen tot in alle eeuwigheid onder hun hoofd Christus, wiens naam tot in der eeuwigheid zijn zal. We gaan naar onze tweede gedachte, de voorspraak voor de Jood. Ahasveros hoort van de 500 doden in zijn stad. Hij hoort van de 10 zonen van Haman die dood zijn. Wat is nu uw bede, koningin Esther? En wat is nu uw verzoek? Het zal geschieden. Toen zeide Esther, dunkte de koning goed, maar laat ook morgen de Joden die te Susan zijn toe te doen naar het gebod van heden. En men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. Toen zeide de koning dat men al zo doen zou. Het gebod dat wordt gegeven, men hangt de 10 zonen van Haman op. En de Joden vergaderen ook op de 14e dag om zich te verdedigen. En dan slaan ze nog 300 inwoners van Susan dood. Maar ze slaan hun handen niet aan de roof. Gemeente, we moeten dus in het goede licht zien. Geen moordlust van Esther. Nee, Esther wist. Wellicht heel veel van Mordechai. Die veel wist. Die zijn plek had aan het hof van koning Ahasveros. Die ongetwijfeld zijn contacten had en velen kende. En ervaren had hoe diep de haat zat. Hoe breed het verspreid was. En als nu Esther deze vraag van de koning krijgt. Dan weet ze waarom ze vragen moet. De vijandschap van de Joden die moet geheel ten onder worden gebracht. Wat we al zeiden, het antisemitisme, die Jodenhaat, wil ze eigenlijk wel met wortel en tak uitroeien. Ze moesten totaal geen moed meer hebben om zich opnieuw tegen de Joden te verheffen. Zou ze nu het hierbij laten, dan is het gevaar veel te groot dat ze zich opnieuw zullen verzetten. En dat wil Esther, indien het mogelijk is, voorkomen. Dan krijgen de Joden nog een dag om zich te verdedigen. Het is toch wel heel wat dat in één zo'n plek, ik weet niet precies hoeveel inwoners Susan had, maar dat er toch 800 gedood zijn. Dus gemeente, dan zijn er heel wat geweest die zich tegen de Joden hebben verzet en die de Joden wilden ombrengen. De Joden heersen over hen. Ze kunnen niks. Verschrikking is op hen gevallen en ze moeten het onderspit delven. God regeert. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspeeld. De 10 zonen van Haman worden opgehangen. Een opgehangene is Goden een vloek. Diep ingrijpend. Het woord van God gaat in vervulling. Gemeente, zullen we erop letten dat niet alleen Gods belofte heerlijk worden vervuld. Het is volgende week Advent. Maar dat hij zijn bedreigingen ook zeker zal uitvoeren wanneer wij overtreden en zondigen. De bezoldiging der zonde is de dood. Het ligt er nog steeds hoor, die wet wordt niet herroepen ten dagen. Als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. U en ik hebben gegeten. We hebben de wet overtreden. Bent u beter dan de zonen van Haman? Of zegt u vanavond, Heere, ik ben ook zo'n mens die uw gramschap dubbel waardig is. Ook ik ben door uw wet te schenden. Ook ik lig onder het oordeel van de drievoudige dood. Ook ik lig onder de vloek van de wet. Hoort u die vloekspraken wel eens in uw ziel? Vervloekt is een iegelijk. Die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Bent u niet een overtreder van al Gods geboden? U hebt er niet één gehouden, gemeend. Vraag of God uw ogen opent en de zonde u ordentelijk voor ogen stelt, door u te laten blikken in de decaloog, de 10 woorden van zijn heilige wet. Vraag dat toch. Smeek om de zaligmakende overtuiging van God, de Heilige Geest. Door de wet is de kennis der zonde. De vloek uitgesproken, gemeend, als niet iemand anders de vloek van mij afneemt, de vloek voor mij draagt en wegdraagt, dan blijft die op me liggen. Denk er eens over na, onderbiddend opzien om de zaligmakende werking. Dan gaat u die gevoelen van binnen, de werkingen van de drie enige God. Nee, niet met één dat u de 3 onderscheiden personen onderscheidt, maar wel gaat u de werkingen van God en uw ziel gevoelen. Gods deugden worden afgedrukt. U voelt wie God is en in zijn heiligheid en rechtvaardigheid, verheven majesteit en in zijn goedertierenheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid. O, en dat alles doet u buigen en wenen en God als een waterstroom aanloop. Die zonen van Haman hebben niet om genade gebeden blijkbaar. Ik kan me voorstellen, ze hadden het gekregen. Zullen we niet wachten tot het te laat is? Al die 75.800, die hadden zich in die 9 maanden moeten bedenken. Dan waren ze niet gedood. Wanneer ze de Joden niet aangevallen waren? Nee, dan waren ze niet gestorven. Zullen we bedenken wat het onze vrede dient? Het zou een voorrecht zijn als je nog 9 maanden kreeg. Hebt u nog 9 maanden de tijd om u te bekeren? Er zijn heel wat dagen. Moet u niet uitstellen. Heden, zo gij mijn stem dan heden hoort, gelooft mijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, zoals al die mensen daar. Maar laat u leiden. Het verzoek van Esther, de voorspraak van Esther, ze is een middelares tussen Ahasveros en haar Joodse volk. En telkens komt ze met haar verzoek en de koning wil niet anders dan het inwilligen. Hoe komt dat nu toch dat hij dat zo gemakkelijk doet? Ja, zijn wispelturig karakter. Ongetwijfeld ook. Maar hij is in Haman bitter teleurgesteld. Dat die Haman zijn lieve vrouw wilde doden en ombrengen, dat is verkeerd bij Haman gevallen. En nu is zijn genegenheid tegenover Esther en Mordechai groot. En hij kan het blijkbaar toch niet hebben dat zijn andere volksgenoten zo met haat vervuld zijn tegen die Joden. En hij geeft Esther toestemming. Die Joden mogen zich nog verdedigen. En de zonen van Haman worden opgehangen. De vijandschap was groot. Esther onderkende het. Mordechai wist het. Volk van God, weet u wat zo nuttig is voor uw persoonlijk zielenleven? Voor uw geloofsleven? Doorgaande, voortgaande, blijvende ontdekking. Het is zo nodig dat u blijft verstaan dat u hier op aarde behoort tot de strijdende kerk. En u krijgt bij ogenblikken wel even rust, dat zien we straks. Maar ontdekking is zo nodig. Want anders is er zo vaak valse rust. En valse rust is niet goed. Nee, u hebt ontdekkend licht nodig. Dan worden in de eerste plaats alle zaden van boosheid opengelegd. Dan leert ge uzelf kennen met een bron van wanbedrijven. Dan komt u erachter dat er een onzalige fontein in uw binnenste is die altijd slijk en modder opwerpt, waaruit de zonde altijd als opwellend water uitspringt, zegt onze belijdenis. Zegt u er al met innerlijke smart amen op, dat dat uw gevallen zondaarsbestaan is. En waarom is dat nu nuttig voor uw geloofsleven? Wel, dan hebt u bij dagen en bij nachten een middelaar nodig. En die heeft God geschonken in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen, van zijn eeuwige liefde. En die is naar deze vervloekte aarde gekomen om voor al uw zonden te boeten, om zijn dierbaar hartebloed te vergieten, om de vloek van zijn ganse kerk op zich te laden, opdat hij zijn kerk met zijn zegeningen zou gaan vervullen. Luister, volk van God, u hebt een driehoofdige doodsvijand, hoor. Volk van God, u ziet toch wel in deze tijd dat de wereld niet stil zit. Als u stil zit, dan gaat de wereld broeien. En die krijgen steeds meer praatjes. En ze zijn erop uit om u van deze aarde uit te roeien, te verdelgen en om te brengen. Goed opletten, vervreemding, verdrukking, vervolging. En dan is het maar goed als we dat af en toe eens even merken. Als een kudde schapen een gevaar zien, dan gaan ze zich verenigen. Nou, die Joden te Susan, die vergaderden zich de eerste dag en de tweede dag. O, wat is ontdekking nodig. Om te weten wat er van binnen zit. Om te weten welke vijandschap er op de loer ligt. Wat ze ons willen ontnemen. Wat ze ons willen ontfutselen. Zulke dierbare panden ons van God toebetrouwd. Dan is daar die derde vijand, volk van God. Die heeft het op uw ondergang gemunt. Dat is de mensenmoorder van de beginnen. Dat is het slangenzaad. Dat is de Satanas. Dat is de diabolus. Dat is de duivel. God zegt, ik weet wel waar gij woont. Daar waar de troon des Satans is. Het is zo nuttig dat u ervaart dat de Satan er is. Want als die bij u slaapt, dan is uw godsvrezen niet veel. Want hoe dichter u bij God wil leven, hoe meer u een tere godsvrezen wil beoefenen, hoe meer de duivel rondjes om u heen loopt, om u te laten vallen, struikelen, zondigen, de geesten bedroeven, breidt het maar uit. Ontdekking is nodig, opdat ge uzelf gaat gorden met die geestelijke wapenrusting en uw gebedsleven krachtiger zal worden in de binnenkamer. En u zult wapenen met het schild des geloofs om alle vurige pijlen van de boze te weerstaan. En kon het zijn onderbiddend opzien de vijandschap op een afstand te houden. O, het is toch wat. Ja, maar dat kan ik nooit. Ik net zo min. Er is er één die overwon. Zal ik teruggaan naar het eerste, uw bestaan, waar u onderzucht en gebukt ondergaat. Christus kwam om de zonde voor zijn kerk te niet te doen, hoort u? De heerschappijvoerende kracht der zonde verbreekt hij in het leven van al zijn keurlingen. Dan blijft weliswaar de kwellende macht over, die heb je nu eenmaal nodig. Om u uit te drijven naar die Christus die de zonde teniet heeft gedaan. Weet u waar u moet zijn, volk van God, bij die grote voorspraak? En die niemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardig. Weet u wat u nodig hebt om staande te blijven in de strijd tegen de driehoofdige doodsvijand? Geestelijk onderwijs om gebracht te worden bij Golgotha, waar de dierbare borg en zaligmaker aan het vloekhout des kruises is genageld. Wat nuttigheid geeft ons nog meer, dat Christus is gekruisigd geworden, dat door zijn kracht mijn oude mens wordt gekruisigd, gedood en begraven, opdat de boze lusten van mijn vlees in mij niet meer regeren, maar dat ik mezelf tot een levend dankoffer Goden zal opofferen. Wordt u door de wereld benauwd? Die is overwonnen. Onthoud dat nu maar, gemeente. Want de wereld gaat te keer, maar is overwonnen door Sions vorst en heer. Wat staat er? Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint. Namelijk ons geloof. Hoort u het? Wie is het die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dan weet u waar u moet zijn om de wereld te overwinnen, sterke wederstand te bieden en Christus kracht staande te blijven, totdat u ten ene male de overhand behalen zult straks. Die Christus is ook gekomen om de werken des duivels te verbreken. Gaat hij tekeer als een briesende leeuw? Gaat u rond als een engel des lichts? Er is er één aan Gods rechterhand, die houdt hem vast, en hij kan nooit verder komen dan dat Christus hem toelaat. Onthoud u het, ontdekking is nodig, een driehoofdige doodsvijand. En nu moet ik gelovig gebruik maken van Christus, de Zoon van God, die van God geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Dan alleen kan ik staande blijven. Wel nu, die voorspreker is dag en nacht waakzaam, werkzaam, biddend, hij laat niet af, maar hij bepleit de zaken van zijn volk. bij den Vader, aan het hof des hemels. En daarom met de kerk gaat het goed. En komt het goed. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. We gaan ervan zingen. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand ook wezen moog. Hij zal voor zijn ontzaglijk oog al sidderende vluchten. Ge zult hen daar geen glans verschijnt als rook en damp die ras verdwijnt. Verdrijven en doen dolen. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Psalm 68 vers 1. Gevolg van de wet van Haman en Mordechai, de verdediging van de Joden, de voorspraak voor de Joden en de rust bij de Joden. De strijd is gestreden. Wie de Joden aanviel, vond de dood. en daar rusten ze. Grote delen hebben ze op de 14e van de 12e maand gerust. Is Susan nog niet? Daar is de strijd nog gaande. Op leven en dood. Die rusten nog niet op de 14e. Daar zit een vijandschap nog zo diep. Vallen er nog 300. Kinderen, er is een triomferende kerk. Die is al in de rust. Er is een strijdende kerk. En die is nog op de aarde. Die strijdende kerk gaat de triomferende tegemoet. Wanneer een kind van God sterft, is de strijd gestreden. En alle leed geleden. En alle gebed gebeden. En dan worden ze opgenomen in de triomferende kerk. Zijn ze in de rust. Ze maken die dag een dag van maaltijden en van vreugde en van vrolijkheid. Gemeenschappelijk gemeente delen ze in de blijdschap van de verlossing van de vijanden. En dat mag. Helaas ontaardt een feest, een maaltijd vaak in zondige dingen. We laten dat hier nu maar even doen. De schrift zegt, het zij dat gij die de eet, het zij dat gij die de drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Mogen toch aannemen dat er bij geweest zijn die de maaltijd hebben gehouden tot eer van God. En die die hartelijke vreugde in hun hart hebben gevoeld. En God de eer wilde geven voor de onuitsprekelijk grote daden die hij heeft verricht. 75.000 doden. Dus gemeente, hoeveel Joden zullen wel niet in de strijd gestaan hebben. En dan plotseling eens weer de rust. Na al die maanden van spanning. En hoe zal het gaan? Ze delen hetgeen ze hebben uit onder de armen. Blijdschap maakt mededeelzaam. Sombere mensen zijn meestal gierige mensen. Maar je hebt van die mensen die moeten altijd uitdelen. Wat een schone eigenschap is dat. We zien hier iets van de gemeenschap der heiligen. Gij rijke geeft mild. Als het gaat over natuurlijke gaven is dat ook schoon. Om de armen mee te delen. Als wij het ontzettend goed hebben. We zien hier iets van de genade in de eerste christengemeente, daarnet na Pinksteren. Toen verkochten ze hun haven en goederen en deelden het uit onder de armen nadat elk van noden had. En wat was er een liefde. En wat was er een gemeenschap der heiligen. Wat was er een eenheid. Wat vergaderden ze toen? En dat moeten we meenemen, gemeente. Want als we in de strijd één mogen zijn, dan zijn we in de blijdschap ook één. Vraagt Gods kinderen. Er zijn kinderen des Heren die weten van elkaars strijd. Die weten van elkaars worsteling. Die weten van elkaars duisternissen. Die weten van elkaars zwakheden. die weten van elkaars legeringen, die weten van elkaars onmogelijkheden. En die mogen elkaar elke dag opdragen aan Gods troon. Dan kan het gebeuren dat ze gevoelen van binnen, hey, zou die preek soms raak zijn bij die of bij die. En als maandags gaat de telefoon. En zo kan het gaan, gemeente. Dan delen ze in elkaars strijd. Dan delen ze in elkaars blijdschap. In elkaars vreugde. Het kan zomaar gebeuren, gemeente. Ja, zo zien we het hier. Misschien zitten er in de gemeente wel die klagen en zeggen, als ik eerlijk ben, ben ik moe van de strijd. Moe van de zonde, ze zijn er. Ik hoop dat de zielenbruidegom dan nog eens tot uw ziel spreekt. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Dan mag een ander er ook in delen. Misschien zit u bij een Elia moedeloos onder de jeneverboom. Want de strijd is zo heftig geweest. En dan hebt u wel overwonnen. Maar ja, Isabel, hè, ze leeft nog. En haar gedachten zijn ook springlevend. En Elia die wordt moedeloos en is plat op de grond gaan zitten. Nee, zegt de Heere Elia, sta op en eet, anders zou de weg voor u te veel zijn. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt, daar elke liefde dronk. Ik hoop dat het zo nog eens is. In geestelijk opzicht, midden van de gemeente. Het avondmaal, volk, ziet u er naar uit. Wij zullen verzadigd worden met het goede. Van uw huis en met het heilige van uw paleis. Ik hoop echt dat nog eens komt. Verzadigd, verkwikt met het goede, met het heilige. Verworven door die dierbare middelaar van dat eeuwige genadeverbond. Want wees eerlijk. U bent misschien ook zo iemand, hebt u het gelezen in het dagboek van Philpot van de Week? Als er nu werkelijk niemand meer is die voor u zorgt, en als u er zo achter komt dat er maar één is die u kan troosten, oh, dan hoop ik dat de hemel nog eens scheurt en dat hij zich nog eens openbaart. En verklaart. En dat u nog eens gaat huppelen van zielenvreugd. Een ander zegt, dominee, ik denk dat ik nooit meer blij ben. Want de verdrukking is zwaar. U weet niet wat er allemaal in mijn leven omgaat. En in mijn hart omgaat. En in mijn gezin omgaat. Oh, weet u wat de apostel Johannes schrijft in zijn brief aan de gemeente in Klein-Azië? En gij zult de verdrukking hebben van 10 dagen. Oh, die zijn zo voorbij. Dan zegt de apostel erachteraan, zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Zie daar nu maar naar uit. En leg nu maar af alle last en de zonde die u lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht, maar nu zit aan s vaders rechterhand. Soms is het ook bijna letterlijk zo, hè? We hebben eens heel kort op een nabegrafenis gesproken. Van ik mag echt geloven, kind des Heren. En ik wist niet dat ik dat doen moest. Maar tijdens de maaltijd kwamen ze het vragen. Ik zei, dat is ook wat. Dat wil ik wel proberen. Wist ik het dat God nog wat had te spreken. Tot die weduwe, als een vrouw met oefening in het genadeleven. En ik mocht er even hartelijk toespreken. Nee, er was niks van mij bij, daarom zeg ik het ook gewoon. Het was van den Heere. Ik zeg, ach weduwe, nog een verdrukking van 10 dagen. Wist ik het dat ik het moest zeggen, want dat heeft ze al wat tegen me gezegd. Want de laatste jaren van de leven zijn niet de makkelijkste. En als ze dan even aan het praten is, hè, dan gaat dat hoofd weer naar boven. Ze kent de borg. Een verdrukking van 10 dagen. Zijt getrouwd tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Ja, daar reist ze heen. Daar wordt ze gekroond. En dat weet ze. Dan zal ze de kroon werpen voor de voeten van het lam. De verlossing door Christus, gemeente, wanneer daar iets van wordt geproefd, dan geeft dat rust, vrede, vreugde, vrolijkheid. Gij zalf mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Genade maakt gunnend, is mededeelzaam, dan wil ik iedereen er wat van geven. Als ik zalig kan worden, dan kan iedereen zalig worden. Als ik bekeerd kan worden, kan iedereen bekeerd worden. Als Christus mij wil zalig maken, dan kan hij de grootste van de zondaren ook zalig maken. Ongetwijfeld waar. Er blijft een rust over voor het volk van God. Kanttekenaar zegt, dat is de geestelijke rust. Dat is de eeuwige rust voor de ware gelovigen. En voor de ware Israëlieten. En voor de kinderen der belofte. En daar rustte de vermoeide van kracht. En daar houdt de drijver op. Dan kunnen ze er nooit meer bij de kerk. Want er zal eeuwige blijdschap op hun hoofden zijn. Vreugde en blijdschap zullen ze verkrijgen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. Schrijf het, zei de engel tegen Johannes, zalig zijn ze die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Vertroost al Kandema volk met deze woorden en zoek den Heere, gemeente, terwijl hij te vinden is. Amen. Psalm 89, het 8e vers. Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Het achtste vers uit de 89ste psalm. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.